Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 38, de versen 1 en 18. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. 38, 1 en 18. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 17 tot 32. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemeld beter smaken. We lezen dus Efeze 4 vanaf vers 17, we belijden ons geloof. En we zingen Psalm 119, vers 52. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde hebben zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien ge maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 33 van onze Heidelberger Catechismus, en dit keer dan vraag en antwoord 89. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 33, vraag en antwoord 89. Daar luidt de vraag: wat is de afsterving van de oude mens? En het antwoord luidt: het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heerlijke God, op de avond van deze dag brengt u ons opnieuw samen in uw huis. U geeft dat de verkondiging van het woord verder mag gaan. U laat daarmee zien dat u niet alleen de langmoedige bent, die uw zon doet scheiden, die het nieuwe leven in de schepping verwekt, maar dat u ook de goedertierene bent. Die God die uw woord doet verkondigen in het midden van de gemeente. Om die gemeente te roepen tot het heil dat er is in Christus. Te funderen in hem en in zijn volbrachte werk. En te doen leven uit hem door de kracht van de Heilige Geest. Heere, wat een wonder dat wij in dat opzicht zo heel bijzonder voorwerp van uw zorg mogen wezen. Dat u het ons geeft, dat we ook vanavond hier mogen zijn. Dat is immers uw zorg, dat is uw trouw. Dat hebben we te danken aan het feit dat u in de Heere Jezus Christus en door uw Heilige Geest nog altijd voortgaat, uw gemeente te vergaderen. Zovelen gaat u met dat alles voorbij, Heere. En zoveel ook om ons heen, en soms voelen we dat met een stuk pijn in onze ziel, omdat het soms mensen betreft met wie we ons zo nauw verbonden weten, maar niet alleen verbonden door de band van het lid zijn van dezelfde gemeente, maar ook door banden van vlees en bloed, ouders die hun kinderen vanavond missen. Kinderen die zeggen, waar is vader nou weer? Maar ons brengt u hier, Heere, terwijl die anderen aan u voorbij gaan. En terwijl u de miljoenen van deze aarde voorbij gaat met de machtige prediking van het evangelie. Heren, waar hebben we het aan verdiend, zeggen we wel eens. We hebben het nergens aan verdiend. Het is uw opzoekende liefde, het is uw goddelijke genade. En laten we zo vanavond ook hier mogen zitten en laten we zo vanavond ook mogen luisteren. Laten de hartelijke begeerte mogen zijn dat uw langmoedigheid ook mag leiden tot bekering. En daar waar bekering gekomen is, mag leiden tot het opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, opdat we mogen zijn een volk tot uw dienst bereid. Opdat het in ons midden zichtbaar mag worden, wat we samen hebben gelezen over het afleggen van de oude mens die verdorven wordt en het aandoen van de nieuwe mens die uit u is. Heere, het gaat toch immers om uw eer daarin. En wat een wonder dat u uw eer aan de zaligheid van zondaren verbonden hebt. Laat dat ook vanavond merkbaar zijn. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken, de kracht tot de dienst, de leiding van uw geest, opdat hij onderwijzen mag, opdat hij mee mag nemen, opdat hij uw rechten mag verkondigen, en opdat hij dat zo mag doen dat het begrijpelijk is voor jong en oud. En dat er een boodschap in is waar niemand van ons onderuit kan. Geef dat we ook zo mogen luisteren, heren, als ouderen en als jongeren. Geef dat we erin betrokken mogen worden. Dat we erdoor meegenomen worden, dat we onze naam horen noemen. Het zij tot onze verrassing, het zij tot onze schrik, het zij tot bemoediging, het zij tot vermaan. Geef zo vanavond uw zegen zoals we die heel deze dag nodig hebben en altijd weer wanneer de gemeente bijeenkomt. En zegen ons als gemeente in zijn geheel, ook het deel dat in de andere kerk vergadert en hem die daarvoor gaat. Allen die daar meeluisteren via de kerktelefoon. Allen die verbonden zijn met deze dienst via de cassette op een later tijdstip. Ontferm u, Heere, over de kudde, ook over hen. Die ver van ons zijn. U weet daar ook van, gemeenteleden die soms in de verte hun werk hebben. Ver bij ons vandaan, maar niet onder uw ogen vandaan, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. We vragen van u, zie naar hen om. zoals we u vragen, zie op ons in gunst van boven. We bidden u voor de gemeente en we bidden u voor het werk in het midden van de gemeente, in het bijzonder nu naar deze dienst ambtsdragers verkozen moeten worden. Laat dat voor de hele gemeente een zaak van gebed zijn geweest, Heren, zoals we er samen op dit ogenblik mee voor uw aangezicht komen als we u vragen, wilt u arbeiders uitstoten in de wijngaard en een krachtig werk in ons midden doen? Zegent u de broeders die geroepen worden om straks deel te nemen aan de verkiezing? Wilt u ze ook daarin trouw maken en ze geven dat ze lettend op de leiding van uw Heilige Geest hun stem mogen uitbrengen en zo mee mogen arbeiden aan de opbouw van de gemeente? Zegen in het bijzonder ook de broeders die gekandideerd werden. U weet wat er in hun hart omgaat, laat er overgave mogen zijn aan uw leiding, opdat we verblijd mogen worden samen met hen door degene die u aanwijst en geeft dat we daarin uw stem mogen verstaan. Uw stem die ons roept tot de dienst en die ons daarmee trekt van al het onze soms af. U die ook belooft te bekwamen, u die ook belooft te zegenen, degene die geroepen worden om te dienen. Heren, laat uw oog mogen gaan over onze jonge mensen, in het bijzonder denken aan hen die zich voorbereiden om in de komende weken een belijdenis van hun geloof af te leggen. U weet wat er in de harten allemaal kan omgaan. U vragen, beleid u ze en geeft u ze dat ze oprecht belijdenis mogen doen en dat ze in voorgaande generaties een aanlokkelijk en aansprekend getuigenis mogen vinden. U bidden we voor onze jonge mensen die voor examens en tentamens staan op school en voor wie dat een stuk spanning meebrengt. Geef ook daarin dat de verwachting van u de Heere mag zijn. U bidden we voor onze dorpsgemeenschap en voor uw kerk in dit dorp. Of u ze wilt vergaderen en kon het zij nog eens bijeenbrengen wat op de basis van uw woord en de gereformeerde belijdenis werkelijk bijeen hoort. U bidden we om uw genadige ontferming voor ons land en voor ons volk, om de komst van uw koninkrijk, door de verkondiging van het evangelie onder Israël, de prediking van de naam van de Heere Jezus in de duistere wereld van het heidendom en van het bijgeloof, en het getuigenis dat uitgaat naar hen die van u zijn vervreemd. God van alle genade, zie op ons neer in uw gunst, en maak het wel tot roem van uw naam, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid, in de vergeving van al onze zonden, die we ook vanavond voor u belijden, vragen we het u. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 25, de versen 3, 4 en 5. 25, 3, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij de morgenzang, het vijfde vers, verlicht ons hart dat duister is. En wat er verder volgt, de morgenzang vers 5 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, om maar met de deur in huis te vallen en tegelijkertijd alle misverstanden te voorkomen dat er misschien zou kunnen ontstaan bij het oppervlakkig luisteren naar de boodschap van de catechismus zoals die vanavond onze aandacht vraagt. Als we samen bezig zijn met zondag 33 van de catechismus en wat de kerk van de reformatie daarin aan onderwijs geeft, opgevangen uit de Heilige Schrift, dan bevinden wij ons in het stuk van de dankbaarheid. Dat wil dus zeggen dat als het vanavond gaat over de afsterving van de oude mens, dan denken we samen na over wat de Heilige Geest doet in het leven van een verloste zondaar. En als er vanavond een heel nadrukkelijk accent zal vallen op de droefheid over de zonde, het hartelijke leedwezen dat we hebben, dan gaat het over iets wat in het leven van een bekeerd mensenkind een plaats gaat krijgen. En in alles gaat het om het antwoord op de vraag, de derde vraag van de catechismus, hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Ik zeg dat meteen maar met alle klem aan het begin van deze dienstgemeente, omdat er op dit punt nogal eens een keer wat misverstanden bestaan. Er zijn namelijk mensen, en het zou best kunnen zijn dat ze ook vanavond in ons midden aanwezig zijn, die denken dat de droefheid naar God over de zonde iets is dat aan de waarachtige bekering tot God vooraf gaat. Mensen die zeggen, de mens zal toch eerst de droefheid over de zonde moeten leren kennen voordat hij tot de Here mag vluchten. Waarbij dan die droefheid over de zonde als het ware iets van een voorwaarde wordt, waaraan een mens zou moeten voldoen, nota bene een mens die van nature blind is voor zijn eigen zonde. En die met zijn verduisterde verstand nooit zal ontdekken wat zonde tegenover de Here betekent. De catechismus zegt heel nadrukkelijk, die droefheid over de zonde is een onderdeel van de waarachtige bekering, waardoor de Heilige Geest in het leven van een mensenkind die totale en radicale omkeer teweeg brengt. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen, en het zou best kunnen zijn dat er ook van die mensen vanavond in ons midden zijn, die denken dat de droefheid over de zonde een station is dat een mens passeren kan. Natuurlijk zullen zulke mensen zeggen, die droefheid over de zonde, die hoort erbij. Dat kun je ook niet zonder meer overslaan. Dat is er inderdaad aan het begin van het nieuwe leven. Daar is de Bijbel tenslotte wel heel duidelijk in. Maar, zeggen ze dan, dat heb ik nou gehad, want ik geloof dat de Heere Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is aan Golgotha's kruis. En dat betekent dat ik over de zonde niet meer in hoef te zitten, dat ik over de zonde geen verdriet meer hoef te hebben. Daar moet dan ook maar niet meer te veel aandacht aan worden besteed, dat hebben we nou gehad. Nou gaat het over de blijdschap van het geloof, nou gaat het over de vraag hoe ik dankbaar kan zijn. En dominee, daar wil ik dan ook wel graag wat leiding in hebben, want ik wil zo graag groeien in mijn geloof. U kent die uitdrukking misschien wel. Vanavond zegt de Heidelberger Catechismus, het behoort tot de waarachtige bekering. Het is een onderdeel van het stuk van de dankbaarheid dat er in het hart en in het leven van een mens komt, de droefheid naar God over de zonde. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest, die een zondaar vernieuwt en uit Christus doet leven. En die droefheid die heeft wel een begin, namelijk daar waar de Heere een zondaar bekeert. Maar die vindt in dit leven geen einde. Die gaat door. Zelfs in die zin dat dat hartelijke leedwezen over de zonde in de loop van het nieuwe leven niet minder wordt, zodat je zou kunnen zeggen, daar raak ik toch langzamerhand van af. Maar dat het meer wordt. En wie dat nieuwe leven leert kennen, die leert het ook. Zoals dat vroeger wel eens een keer werd gezegd, dat je minder zonde gaat doen. Dat je meer zonde gaat zien en dat je groter zondaar gaat worden. En als ze vanavond hier in de kerk zitten en die zitten en die zeggen, dominee, ik wil zo graag ook wat groeien in het geloof. En op zichzelf is dat iets heerlijks als jonge mensen dat zeggen. Dat is iets waar je dankbaar voor kunt zijn tegen de stroom van deze tijd in. Dan zeg ik wel, daar moet je geen misverstand over laten bestaan. Groeien in het geloof betekent dat er in je leven een steeds dieper, steeds hartelijker leedwezen komt over de zonde, omdat we God daarmee vertoornd hebben. Gods bekeerde volk, gemeente, raakt de tranen over de zonde in dit leven nooit kwijt. Met tranen in de ogen komt Gods volk, ziet Johannes op Patmos, aan voor de troon. En daar, in de eeuwigheid, daar gebeurt eindelijk waar ik al zo lang naar heb uitgezien, dat al die tranen van mijn ogen worden afgewist. Zo willen we samen vanavond gaan luisteren, gemeente, naar wat de catechismus ons verder leert over de waarachtige bekering. En we worden dan vanavond in het bijzonder bepaald bij de afsterving van de oude mens. Die bestaat, zegt dit catechismus antwoord, uit drie dingen. En het eerste zal vanavond vooral de aandacht wel krijgen: droefheid over de zonde. En dan zien we wel of aan het tweede en het derde nog toekomen: haten van de zonde en vluchten voor de zonde. De afsterving van de oude mens bestaat in droefheid over, haten van en vluchten voor de zonde. Het is inmiddels dus al de derde keer, gemeente, dat we nadenken over wat de catechismus vanuit de schriften ons leert over de waarachtige bekering tot God. We zijn er eerst mee begonnen omdat we zagen dat het toch wel een hele centrale boodschap is en dat het van het grootste belang is dat we als gemeente ook verstaan waar het over gaat. Dat die waarachtige bekering tot God in feite in drie dingen bestaat. Aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon werd ons dat op een hele sprekende manier duidelijk. Inkeer tot jezelf, die jongen die daar achter de varkens zit en van wie we lezen tot zichzelf een komende. Een afkeer van de zonde. Ik heb gezondigd, zei hij. En heenkeer tot God in Christus. Dat wil zeggen dat er een verandering komt van gezindheid in het hart dus. En dat er een verandering komt van denken, waardoor je anders tegen de dingen aan gaat kijken. En dat er daarom een innerlijke omkeer tot stand komt. En je de afkeer krijgt van datgene wat je eerst zocht. En gaat zoeken datgene waar je je eerst van afkeerde. En dat dat zich vervolgens ook gaat vertalen in de zichtbare praktijk van het leven van elke dag. Voor iedereen die je kent. En voor iedereen in je omgeving. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan. En opstaande ging hij tot zijn Vader. Dat is voor al die vrienden van hem in de wereld duidelijk zichtbaar geweest. Hij ging terug naar de plek van waar hij eerst was weggelopen. En samen hebben we daarna gezien dat het een wonder is dat die bekering mogelijk is. Dat God de Vader niet onmiddellijk na de zondeval de poorten van het paradijs in het nachtslot heeft geworpen en heeft gezegd, je hebt verkoren om eruit te gaan, dan kom je er ook nooit meer in. Een wonder. Als die verloren zoon thuis komt, dat hij geen gesloten deur vindt, maar een open vaderhuis en een open vaderhart en open vaderarmen. En we hebben gezien dat die bekering ook noodzakelijk is, omdat zonder waarachtige bekering tot God niemand zalig kan worden. En we hebben gezien dat de Heere er recht op heeft dat we ons bekeren. Dat de Heere dat beveelt en dat wij niet het recht hebben om onbekeerd te blijven. En we hebben tenslotte gezien in die tweede preek. Het evangelie dat de Heere nou daarvoor ook zijn zoon heeft gegeven. En dat hij zijn zoon heeft opgewekt uit de doden, dat machtige woord uit Handelingen 5. De vorst des levens om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Dat een mensenkind die ontdekt dat hij bekeerd moet worden en dat hij zichzelf niet kan bekeren. In de Heere Jezus Christus die genade ontvangt dat hij bekeerd wordt. Op grond van het bloed dat de Heere Jezus gestort heeft op Golgotha. En door de kracht van de Heilige Geest. Die diezelfde Heere Jezus op kosten van zijn bloed heeft uitgestort op de Pinksterdag. En als we nu verder gaan, gemeente, dan ontdekken we dus dat de catechismus ons vervolgens zegt dat die waarachtige bekering bestaat in twee stukken. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En voor alle duidelijkheid zeg ik er dan maar bij, gemeente, nog gaat het vanavond niet meer over die eerste bekering. Die bekering waarin een zoon daardoor wederbarende genade wordt levend gemaakt uit de dood. Waardoor hij vanuit de duisternis wordt gebracht in het licht. Het gaat vanavond over het voortgaande proces. Mag ik het dus zo zeggen, het gaat vanavond over de bekering van bekeerden. Als ik de term mag gebruiken die onze belijdeniscategezanten van nu aan van vroeger wel zullen kennen. Het gaat vanavond vooral over de dagelijkse bekering. Een proces van elke dag weer opnieuw. Die bekering die wel een begin heeft, daar waar een zondaar van dood levend wordt gemaakt en leert roepen om genade, maar die in deze bedeling niet aan een einde komt en de werkwoordsvormen, die deelwoorden, onvoltooide deelwoorden, dat zegt een jongere die de basisschool nog niet zo lang achter de rug heeft natuurlijk wel wat, die onvoltooide deelwoorden die spreken van dat proces, afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Dus, zegt iemand die vanavond scherp luistert, en het is goed dat u dat doet. Dus dat betekent in feite dat u vanavond niet zozeer een boodschap hebt voor de onbekeerden hier in de kerk. In zoverre is dat waar, gemeente, dat het vanavond vooral over die voortgaande bekering gaat. En dat het vanavond vooral een boodschap is voor diegenen die in beginsel genade van God hebben ontvangen en het nieuwe leven. Maar voordat nou de onbekeerden hier in de kerk opstaan en zeggen, dan kunnen wij dus wel vast naar huis toe gaan. Is trouwens de vraag of iemand zo openlijk zou willen laten merken dat hij nog onbekeerd is. Mag ik zeggen, ik heb toch wel een boodschap ook voor u. Want die onbekeerden hier in de kerk, die moeten zich realiseren als het vanavond gaat over de oude mens en als het vanavond gaat over het vlees. En als het vanavond gaat over het Adamskind zijn. Dat van hen geldt dat ze dat alleen maar zijn. Ze zijn alleen maar oude mensen en we zullen vanavond zien dat oude dat gaat voorbij en dat is aan de verdwijning onderworpen. Zoals dat geldt van al het oude, zegt de openbaring van Johannes. En het vlees dat beërft het koninkrijk van God niet. En u hebt vanmorgen hier de doopbediend zien worden. En bij die doop is gezegd dat een Adamskind een kind des torens is. Dat in het koninkrijk van God niet kan komen tenzij het wederom geboren wordt. Met andere woorden, en dat is de boodschap die ik vanavond voor de onbekeerden heb. U ligt als een kind des torens midden in de dood. En u bent onderweg naar de eeuwige dood. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. En het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. En als u zo sterft, dan staat u straks eeuwig voor een gesloten deur van het Vaderhuis. Eeuwig buiten. Dat is het grote verschil met die bekeerde mens die sterft. Als een onbekeerde sterft, gemeente, dan sterft alles. Want er is in zijn leven niks nieuws. Er is niks dat overblijft. Er is niks dat het vuur van het oordeel kan doorstaan. Er is niks dat de poorten van de dood doorkomt. Dan blijft alleen maar de eeuwige nacht over. Dat wil dus zeggen dat de dag van de dood de slechtste dag van je hele leven is. Want dat betekent dan eeuwige ondergang. Terwijl als een bekeerd mens sterft, gemeente, mag ik dat vanavond nou eens zo zeggen? Dan is dat in feite de beste dag van je leven. Want als een bekeerd mens sterft, dan sterft eindelijk dat lichaam der zonde en des doods af. Dan blijft daar eindelijk niks van over. Dan wordt het eindelijk ten volle leven. Zonder die doodsmachten die in het vlees huizen. Dan kan Paulus zeggen, ik verlang ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want sterven is winst. Ik raak die dood, ik raak die oude mens kwijt. En in dat proces, gemeente, waar het vanavond over gaat, daar is het in het leven van Gods bekeerde volk ook dat er van die momenten zijn. Ze zijn er niet altijd, maar ze zijn er. Dat je daarna kunt hunkeren. Heere, wanneer komt die grote dag? Dat ik verlost zal zijn van het lichaam der zonde en des doods. Dat ik alleen maar voor u mag zijn. Dat ik voor uw oog naar uw bevelen tot in alle eeuwigheid mag leven zonder zonde, zonder smet. Dat is wat ik vanavond tegen de onbekeerden hier in de kerk moet zeggen. Dat mist u, u ligt in de dood, u bent onderweg naar de dood. Maar ik mag ook nog wat anders zeggen. Zover is het nog niet. En wat we de vorige keren hoorden in de preken over de waarachtige bekering, dat geldt ook vanavond. Nu u nog in het heden der genade bent en nu u vanavond weer in de kerk bent. En nu ik het vanavond weer met alle klemmen, met alle kracht tegen u en jou die de Heere nog niet kent mag zeggen. Dat de Heere geen lust heeft in uw dood, zo waarachtig als ik leef. Zegt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Me dunkt, gemeente, en als het niet zo is, dan moet u dat na de dienst nog maar eens een keer tegen me zeggen. Me dunkt dat een onbekeerde zo vanavond bepaald niet voor niks in de kerk is gekomen. En dat er voldoende is om over na te denken en om mee naar huis te nemen en mee het aangezicht van de Heere te zoeken. Maar verder, gemeente, verder gaat het in vraag en antwoord 89 en in feite ook in de volgende zondagen tot aan 52 toe over mensen die bekeerd zijn. Over mensen die door wederbarende genade levend gemaakt zijn. Mensen die, zoals het in zondag 7 beleden is, door een waar geloof Christus ingelijfd zijn en al zijn weldaden deelachtig zijn geworden. Over mensen die, zoals het in zondag 23 beleden is, gerechtvaardigd zijn door het geloof in Christus, zodat ze dat machtige wonder mogen beleiden, dat al is het dat in hun geweten aanklaagt, dat ze tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En de belijdenis, kattegezanten van dominee Starreveld en van mij, die zijn me denk ik dankbaar dat ze de gelegenheid krijgen om vanavond nog even te repeteren, nochtans God, met loutere genade, zonder enige verdienste mijnerzijds, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Ik heb vanavond een boodschap voor mensen die mogen beleiden, nou ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Mensen die met Paulus dat machtige geheim persoonlijk onder woorden mogen brengen, dat ze met Christus gekruisigd zijn en met Christus gestorven zijn en met Christus begraven zijn en met Christus zijn opgestaan uit de doden en met Christus in de hemel gezet. Eén plant met hem, zodat ze deel hebben aan de kracht van zijn dood en de majesteit van zijn opstanding en zijn heerlijke hemelleven. Ik heb vanavond een boodschap voor mensen die in Christus en van Christus zijn. En daarom nieuwe schepselen. Mensen die mogen beleiden, en daarmee vat de catechismus het samen in zondag 32 aan het begin van het stuk van de dankbaarheid, dat we uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Die mensen, zo heeft zondag 32 het ons geleerd, die verloste mensen, die gekochten van het Lam, voor wie hij zijn bloed heeft gestort en die hij door zijn geest tot zich heeft getrokken. Die mensen worden nu ook door die Heilige Geest tot het evenbeeld van Christus vernieuwd. En dat houdt nou allereerst in, zegt ons antwoord van vanavond, de afsterving van de oude mens. En dat is namelijk de ontdekking die door Christus gekochte en door zijn bloed vrijgemaakte mens tot zijn eigen verbijstering doet. Dat hij, terwijl hij met het bloed van Christus gekocht is en een nieuw schepsel is geworden, tegelijkertijd ook nog een oude mens is. En dat is een hele ontdekking. Ik hoop dat ik vanavond geen vreemde dingen zeg en dat er vanavond hier in de kerk zitten die zeggen, dominee, ik ben me wild geschrokken. Want toen de Heere Jezus pas in je leven kwam, en nog een keer kun je meekomen met je hart, toen de Heere Jezus pas in mijn leven kwam, en toen ik iets ging zien van de genade van God in Christus, ook toen heb ik gezegd, Heere Jezus, u mag de koning zijn van mijn leven. Heere Jezus, ik geef mijn hart aan u en mijn leven is voor u. En toen heb ik de wereld de vriendschap opgezegd. En toen heb ik de zonde de dienst opgezegd. En toen heb ik gezegd, nou wil ik nooit meer zondigen. En dan wil ik alleen maar van de Heere zijn. En dan wil ik alleen maar de Heere dienen. En toen kwam er al heel gauw dat moment dat je je wild schrok, omdat je ontdekt, er is ook nog wat anders in mij. Dat je erachter kwam, nou ben ik wel een nieuw schepsel geworden. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God bereid heeft opdat ik daarin zou wandelen.
maar ik ontdek ook nog wat anders bij mij van binnen. Ik ontdek dat ik niet van een oude mens een nieuwe mens ben geworden. Dat dacht ik eerst en ik was er toch zo gelukkig mee. Maar nou ben ik 2 stappen verder en nou merk ik dat die oude mens en die nieuwe mens allebei daar bij mij van binnen huizen. Dat ik een tweemens ben geworden. En vanaf die tijd zie ik er altijd weer naar uit dat we in de kerk Psalm 86 vers 6 kunnen zingen. Want dat is mijn begeerte geworden. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Want dat hart dat is zo gedeeld. Dat is toch zo? Een mens die genade leert kennen, die leert toch datzelfde wat Paulus tot zijn eigen verbijstering heeft geleerd en wat Paulus in de brief aan de Romeinen onder woorden brengt. Dat je een andere wet in je binnenste tegenkomt. En dat die oude mens, die verdorven Adams natuur, ja, dat hij wel de doodstik heeft gekregen toen ik door de Heilige Geest ben wedergeboren. En dat het nou ook zeker is dat hij een keer dood gaat. Maar ik ontdek ook dat hij nog lang niet dood is. Dat is immers de ontdekking, gemeente, wanneer de Heer dat nieuwe in ons leven brengt. Met Paulus, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus die zegt er dan nog een paar woorden bij. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods. En het kan dat ook niet, want het bedenken van het vlees, dat is vijandschap tegen God. Paulus, die man die zo krachtdadig bekeerd is en die het precies weet, die kan de dag en het uur noemen. Hij is ervan overtuigd dat hij het op goede gronden zeggen mag. Ik ben een nieuw schepsel in Christus Jezus. En hij zingt het uit in die machtige Romeinenbrief. Nou is er voor mij geen verdoemenis meer. Christus is mij gegeven, niet alleen tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En God ziet mij aan in hem. En tegelijkertijd zegt diezelfde Paulus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik, ellendig mens. Oh, ik weet wel, gemeente, en ik noem dat maar even omdat ik weet dat er onder ons zijn die met deze dingen toch wel eens wat bezig zijn. Ik weet wel dat er verklaarders zijn die zeggen wat Paulus daar in Romeinen 7 zegt over die ellendige mens en over dat het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Dat zegt Paulus over zijn leven van voor zijn bekering. Dat is natuurlijk wel een handige oplossing, gemeente, maar het is onzin. Klinkklare onzin. Want een onbekeerd mens die wil het goede niet, gemeente. Die heeft immers een verdorven wil. En een onbekeerd mens die kan niet zeggen dat hij een behagen heeft naar de inwendige mens in de wet Gods, want dat heeft hij nou juist niet. En ik weet wel, gemeente, dat er anderen zijn die het nog weer op een andere manier uitleggen en dat is vooral momenteel nog alles wat actueel. In bepaalde kringen die nog alles wat lezen van Watchman Nee, die Chinese christen waar ik een diep respect voor heb en waar ik van overtuigd ben dat hij een echt kind van God was, maar die op dit punt toch de dingen niet goed heeft gezien. Mensen die zeggen, Paulus die bedoelt te zeggen, ik ben een nieuwe mens. Maar ik heb inderdaad ook nog het zondige vlees. En dat vlees, dat doet zonde. Die lezen het dus zo alsof de apostel zou zeggen, ik ben geen zondaar meer. Ik doe alleen nog zonde. Maar wanneer je de schriften goed leest, gemeente, en u moet dat toch maar eens doen, want het is ook belangrijk om dit te verstaan, dan ontdekt u dat er op die manier tekort wordt gedaan aan de totale verdorvenheid van de menselijke natuur. Want Paulus die zegt niet, ik heb vlees dat de zonde nog doet. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En hij zegt, ik weet dat er in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. En dan is dat vlees niet een reductie ten opzichte van dat mij, maar dan is dat vlees een explicatie, een verklaring van wat hij met dat mij bedoelt. Ik ben vlees en in dat vlees woont geen goed. Een mens die ook na ontvangen genade moet klagen over zijn vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast. En moet klagen over de nood van dat gedeelde hart dat hij maar niet tot een eenheid kan krijgen. En wat is nou het leven van de bekering? Wat is nou het nieuwe leven, het leven der dankbaarheid, het leven der heiligmaking, of hoe u het ook maar noemen wilt? Dat is allereerst, zegt onze catechismus op grond van de schriften, dat er in mijn leven door de genade van de Heilige Geest dat proces op gang komt van afsterving van de oude mens. Dat wil dus zeggen dat je die oude mens niet negeert en maar doet alsof hij er niet meer is, zodat hij ondertussen rustig zijn gang kan gaan. En dat je er ook niet bij neerlegt, doordat je zegt, nou ja, een mens is nou een keer een zondaar en daar blijft hij nou een keer tot zijn laatste snik toe en daar doe je ook niks aan. En dat je zeker die oude mens niet koestert en hem volop de ruimte geeft omdat een mens nou een keer zo is. Dat je hem niet vergoelijkend over de kuif strijkt. Afsterving. Het avondmaalsformulier zegt dat je dagelijks tegen de boze lusten van je vlees leert strijden. Omdat die oude mens dood moet. En omdat je mag geloven dat die ook wel dood gaat.
Terwijl je tegelijkertijd er elke keer weer achter komt dat hij zomaar weer de kop opsteekt. En dat je op bepaalde momenten het gevoel hebt, en nou is hij springlevend. En nou lijkt het wel alsof er in mijn leven nog nooit wat gebeurd is. En daar hebt u dan meteen de strijd van het geloof, gemeente. Waarvan straks tegen de belijdeniskategezanten, als ze belijdenis hebben gedaan, gezegd wordt, welkom in de strijd. Dat is niet allereerst een strijd tegen de wereld. En dat is niet allereerst een strijd tegen de duivel. Maar dat is een strijd tegen die oude mens, die vijand daar van binnen. Die vijfde kolonne, die verrader. Die altijd weer, leest u het maar na in de heilige oorlog van Bunyan, van binnenuit de poorten van je hart en van je leven openzet voor de vorst der duisternis, zodat hij toch weer zijn invallen kan doen en zodat hij toch weer zijn overwinning kan behalen, al is het niet meer voor goed. Afsterving van de oude mens. Gemeente, dat is het nou wat apostel Paulus bedoelt wanneer wij in dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Efeze 4 horen over het afleggen van de oude mens die verdorven wordt en het aandoen van de nieuwe mens die uit God is. Ja, zegt u, alsof dat zo gemakkelijk is, alsof het een jas is die je zo uit kunt doen. Ja, zo spreekt de apostel er inderdaad over. Afleggen. Maar dat het niet zo gemakkelijk is, gemeente, dat blijkt vervolgens wel wanneer we lezen hoe diezelfde apostel over dezezelfde dingen in Colossenzen 3, om nou ook maar weer wat te noemen, spreekt. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En als hij daarmee zegt dat afleggen van de oude mens, dat betekent dat je je leven moet leren verliezen. Dat leven dat ons van nature zo lief is. En nog sterker, dan zegt de apostel in Galaten 6, om ook maar weer niet meer te noemen,
die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met zijn begeerlijkheden. En dan wordt het nog wat duidelijker over wat voor dood het gaat, gemeente. De dood aan het kruis. Dat betekent dat iemand die het nieuwe leven heeft leren kennen, gaat leren om zijn oude mens te kruisigen. En stel u dan maar even een van die drie kruisen voor op Golgotha. En stel u dan maar even voor dat u uzelf op dat ruwe hout legt. Dat u uw handen uitbreidt en dat u zegt, spijker ze nou maar vast en mijn voeten ook. Want die oude mens moet dood. En dan voelt u tegelijkertijd aan, gemeente, dat dat niet zo makkelijk is. Dat is een langzame dood, Heere. Jezus heeft maar een paar uur aan het kruis gehangen, maar we weten uit de gegevens dat een kruisdood verschrikkelijk lang kon duren. En dat iemand echt tot het laatste toe moest sterven onder vreselijke pijnen. En dat weten we dus ook, dat het een verschrikkelijk pijnlijke dood is. Om die oude mens te kruisigen. En dat het een verschrikkelijk smadelijke dood is. Als je dat wat je lief was, ga doden aan het kruis. Dan kun je indenken, gemeente, dat er mensen zijn die zeggen, Heere, wat zal het een zegen zijn als daar een einde aan komt. Als die oude mens helemaal is afgestorven doordat hij doodgaat en het graf ingaat. En dan kun je indenken dat iemand er soms om smeekt en dat iemand er soms naar hunkert. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En wat houdt dat nou in? De catechisme zegt dat is allereerst een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Dat wil dus zeggen dat wij de zonde gaan zien in haar diepste wezen als zonde tegen God. En dat er droefheid daarover in ons hart en in ons leven wordt geboren. Zo wil de Heere het. U leest dat bijvoorbeeld in Joël 2, een van de teksten waarnaar verwezen wordt onder deze beantwoording van de catechismus. Waar de profeet Joël zegt, nu dan ook spreekt de Heere, bekeer u tot mij met uw ganse hart en dat met vast. En met geween en met rouwklagen en scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere. En daarin wordt het zo heel erg duidelijk, gemeente, dat de Heere zegt dat de waarachtige bekering van een mens gepaard gaat met geween, met droefheid over de zonde, hartelijke droefheid. Niet je kleren alleen maar scheuren, die mensen die zijn er. Die lopen met een uitgestreken gezicht over de aardbodem en die lopen misschien helemaal in het zwart gehuld. Maar in haar hart is er niks veranderd en in haar hart zijn ze nog helemaal oude mensen. De Heere zegt dat je hart scheurt van verdriet over de zonde. De geest die vernieuwt doet de zonde kennen als vijandschap tegen God. Mag een paar voorbeelden noemen om dat nog wat duidelijker te maken. Dan denk ik allereerst aan David in Psalm 25. Niet voor niks hebben we die psalm gezongen, gemeente. En daar hebben we het met David meegezongen, wat David ontdekt heeft. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat heeft David geleerd in antwoord op het gebed. Heere, maak mij uw wegen bekend door uw woord en geest. En toen is David in dat licht zijn jeugd gaan zien. Dit onderdeel is in het bijzonder een boodschap voor onze jonge mensen, al is het niet alleen voor hen. Ach, voor zover we van David wat weten, in zijn jonge jaren heeft David redelijk netjes geleefd. We horen tenminste niks van uitspattingen. Integendeel, we krijgen de indruk dat David nog heel jong was toen hij toch al zijn vertrouwen op de Heere mocht stellen. Hij was nog maar een jongen toen hij met de schapen van zijn vader op pad ging. En toen hij die leeuw en die beer versloeg in het vertrouwen op de Heere. En toch als David Psalm 25 zingt, dan zegt David: gedenk niet de zonden van mijn jeugd en van mijn jonkheid. Wat is dat nou geweest? Nou, wat is dat nou anders? En ik kan me zo voorstellen dat we ons toch wel wat herkennen. Wat is dat nou anders dan dat een mens in zijn jonge jaren zegt: ik red me wel. En ik weet best hoe ver ik gaan kan. En ik geloof wel, maar dat betekent toch nog niet dat ik de hele wereld op de zij hoef te zetten. En een mens is toch maar één keer jong. En als je jong bent, dan mag dat toch ook wel wat. En in je jonge jaren, als je lichaam tot volgroeiing komt en de driften van je lichaam wakker worden en dat zijn gedachten bij je op kan roepen. En toen dat in het leven van David gebeurde, zoals het in het leven van ons allemaal gebeurd is of nog gebeuren zal, toen heeft David gezegd: nou ja, wat geeft het allemaal, een mens is maar één keer jong en we worden straks wel wat ouder. Nou zegt David: dat waren de zonden van mijn jeugd. En daarmee bedoelt hij dit. En dat moet u goed onthouden. Toen ik jong was, toen hield ik met God geen rekening. En toen ik jong was, toen vroeg ik me niet af wat het betekende voor de Heere als ik zo deed, of als ik zus sprak, of als ik zo handelde. Want er was voor God eigenlijk geen plaats in mijn leven, en zeker niet de eerste plaats. Het is nog niet zo lang geleden dat ik een jonge man ontmoette van een eindje in de 20. Die heel krachtdadig door de Heere bekeerd is. Hij komt helemaal van buiten de kerk. Uit een omgeving waarin aan God en zijn gebod niks werd gedaan en niks werd gedacht. Naar zijn eigen zeggen zo'n discofiguur die elk weekend in de disco en in de bar te vinden was en die uitging. En toen kreeg hij op een gegeven ogenblik een vriendin, die was wel kerkelijk, en die zei van: joh, ik wil wel wat met je, maar moet jij wel met me meegaan naar de kerk? Nou, dat deed hij, en dan zat hij die dienst uit, zuchtend. Hij vond het oervervelend. En wat kan je dat indenken? Wat kan je dat indenken? En ik heb diep respect voor zo'n jongere die helemaal van buiten komt, en die zegt: vanwege die jongen, vanwege dat meisje ga ik mee naar de kerk. Moet je indenken dat je hier zit en je snapt er geen fluit van? Denk ik, kan mijn tijd toch wat beter gebruiken. Nou, bij Studio Sport zat, dan was er tenminste nog wat te zien, maar hier. Maar in het leven van de jongen is dat geweldige wonder gebeurd, dat op een zondagmiddag onder de preek van de dominee, die hem helemaal niet kende, hij in zijn hart werd gegrepen en tot bekering werd gebracht. Duidelijk en krachtdadig tot bekering. Waardoor hij met zijn oude leven brak en waardoor er een nieuw leven voor hem kwam. Een leven gericht op de Heere Jezus Christus en op de dienst van God. En toen ik hem sprak, toen waren daar wat andere mensen bij. En een van die mensen zei tegen hem: joh, je hebt eigenlijk een boel voor op die jongeren die allemaal om je heen in de kerk zitten. Want jij weet echt dat je gegrepen bent. Jij weet echt dat je tot bekering bent gebracht. En op het moment dat dat tegen hem werd gezegd, zagen we zijn gezicht betrekken en zijn ogen werden vochtig. En hij zei: ja, maar ik was inmiddels wel 20 en die eerste 20 jaren heb ik zonder God geleefd. Die zijn voor God verloren. En je proefde de pijn. En zet daar nou eens naast een jonge broeder uit onze gemeente, zoals ik er meerdere al ben tegengekomen, zodat u er niemand op hoeft aan te kijken. Die tegen me zegt: dominee, ik heb leuk geleefd en ik heb met alles meegedaan en ik heb volop in de wereld geleefd. Maar goed, toen op een gegeven ogenblik kwam de trouwdag in het zicht en toen kwamen er op een gegeven ogenblik kinderen. Nou ja, dan moet je toch wel wat veranderen. Dan kan je er allemaal niet meer aan meedoen. En ik leef nou netjes en ik ga nou naar de kerk. Maar ik heb ervan genoten. Voelt u het verschil? Die jongen waar ik net over vertelde, daar heb u de waarachtige bekering. Want daar ziet u iets van de afsterving van de oude mens die blijkt in een hartelijk leedwezen over de zonde tegen God. En die jonge broeder waar ik het vervolgens over had, ja, die is een beetje veranderd en die is een beetje serieuzer geworden en die zit tenminste in de kerk. Nou ja, dat is ook wel wat natuurlijk, maar er is geen waarachtige bekering. Want als de waarachtige bekering komt, gemeente, dan krijg je droefheid over dat verleden. Dan leer je het met David meezingen. Gedenk niet de zonden mijner jonkheid en gedenk niet mijn overtredingen. Een ander voorbeeld, gemeente. Het is zo belangrijk dat we deze dingen verstaan, zeker in onze tijd. Dan denk ik aan diezelfde David en dan is hij wat ouder geworden. Misschien is dat dan vooral een boodschap voor ouderen hier in de kerk. David in Psalm 51. U weet wel, na de zonde met Bathsheba, dat staat ook boven die psalm. En toen David in die zonde viel, toen wist hij natuurlijk best wat er aan de hand was. Want David die kende de wet van God. En toen David daar over het dak liep en toen hij daar die buurvrouw zag die zich daar stond te baden in de tuin, was natuurlijk van die buurvrouw ook niet netjes, want je mag iemand ook niet in verleiding brengen. Maar toen wist David best dat de Heere zei, ge zult niet begeren uw naast een vrouw, maar toen legde hij het naar zich neer. En toen David vervolgens de buurvrouw in huis haalde en met haar in bed ging, toen wist David best dat de Heere in zijn wet zegt, ge zult niet echt breken. En toen legde hij die wet naast zich neer. En toen David vervolgens een briefje stuurde aan generaal Joab, je moet de man van Bathsheba Uria maar op een dergelijke plek in het slagveld zetten dat hij er niet meer levend uit vandaan komt. Toen wist David best dat de Heer in zijn wet zegt, ge zult niet doodslaan. Maar hij legde het naast zich neer. Omdat hij achter die wet de God van de wet niet zag. Omdat hij zijn eigen gang ging. En blijkbaar dacht, het moet toch kunnen. Maar toen kwam Nathan de profeet. En Nathan die ging tot hem spreken. En er kwam een moment dat de vinger naar David werd uitgestoken. De vinger van Gods profeet. Gij zijt die man. En toen gingen zijn ogen open en toen werd het hart van David verbroken, gemeente. Gelukkig maar, want dat het ook anders kan, dat is in zijn familie ook wel gebleken. Veel later, een van zijn nageslacht, koning Asa van Juda, er komt ook een profeet op af om hem te vermanen vanwege zijn zonde. En wat zegt Asa? Asa, die zegt, grijp die man en sluit hem in de gevangenis. Dat kan ook. Dat kan ook. En Asa was toch ook nog iemand die de Heere zocht. Dat kan ook, dat iemand hier in de kerk zit. Die toch wel de Heere zoekt, maar die er niks van moet hebben wanneer de zonde bij de naam wordt genoemd. En wanneer Gods vinger op zijn hart wijst en dan zegt, dat deugt niet, die man die moet weg. Maar David wordt verbroken, gemeente. De ogen van David gaan open en dan gaat hij het belijden. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. En natuurlijk, hij heeft tegen Bathsheba ook gezondigd. Hij heeft tegen Uria ook gezondigd. En tegen dat kind dat uit die zondige verhouding geboren wordt en dat daarom moet sterven, heeft hij ook gezondigd. En tegen dat volk dat op die manier niet ziet dat de koning van Israël een andere koning is dan de koning van de heidenen, heeft hij ook gezondigd. Maar dat is voor David het ergste. Dat is zijn eigenlijke zonde in dat alles. Tegen u, u alleen. David die had nooit aan God gedacht. Toen die begeerte in zijn hart geboren werd, toen hij de buurvrouw daar in de tuin zag. Hij heeft nooit aan God gedacht toen hij met die buurvrouw naar bed ging. Hij heeft nooit aan God gedacht toen hij de man van de buurvrouw liet vermoorden. Hij had God niet gezien achter die geboden. En nou ziet hij het. Mijn zonde is zonde tegen God, uw wil, uw wet. Zo heilig, stout, versmaad. En dat breekt zijn hart en dat brengt droefheid. En dat leidt hem tot die zelfkennis, waardoor hij nog veel dieper gaat verstaan wat dat wil zeggen dat hij zondaar is als hij zingt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik denk aan Paulus gemeente. Toen Paulus de gemeente vervolgde, toen dacht Paulus dat hij God nog behaagde, want hij vroeg niet aan de Heere, wat vindt u ervan? Maar hij was er zelf van overtuigd dat het allemaal wel kon. Maar als dan die stem uit de hemel klinkt, wat vervolgt gij mij? Dan gaan zijn ogen open en dan ziet hij het. En dan schrijft hij het later nog alles in zijn brieven. Niet, ik heb die vermoord en ik heb de vrouw van die in de gevangenis gejaagd. En ik heb het kind van die vaderloos en moederloos gemaakt. Maar ik heb de gemeente Gods vervolgd. Daarom ben ik de grootste van de zondaren. De onwaardigste van de apostelen. En om er nog maar één voorbeeld te noemen, gemeente. Dan denk ik nog een keer aan de verloren zoon. Als die jongen achter de varkens zit. Dan zegt hij op een gegeven ogenblik niet alleen en zelfs niet allereerst, ik heb gezondigd tegen mijn vader. Maar dan zegt hij, ik heb gezondigd tegen de hemel. En dat is de manier waarop de Joden in die tijd over de Heere spraken, want de naam van de Heere die gebruikten ze zo weinig mogelijk. Gezondigd tegen de Heere. Kijk, die jongen die kende natuurlijk de wet, want die was in een godvrezend Joods gezin opgevoed. Die was als jongen naar de synagoge gegaan en die had als jongen bar mitzwa gedaan. En die was een zoon der wet geworden en had al die wetten uit zijn hoofd moeten leren. Hij kende die wet van huis uit. Eert uw vader en uw moeder. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Als die jongen de deur uitgaat, dan denkt hij daar niet aan. En dan denkt hij er in elk geval niet aan dat in die wet God tot hem spreekt. Dan houdt hij, en daar hebt u het weer, gemeente, geen rekening met God. Dat hij God onteerde en dat hij God smaadde en dat hij God bedroefde. Toen hij zijn geld uitgaf voor wat niet verzadigen kan. En toen hij, ik zeg het nou maar even in onze termen, de dag van de Heere ontheiligde door de deur van Gods huis voorbij te lopen en feest te vieren. En dat hij God op het hart trapte toen hij met zijn boot op zondag de haven uitvoer in plaats van naar Gods huis te gaan. En dat hij God op het hart trapte toen hij met zijn vriendinnetje op vakantie ging en leefde alsof ze man en vrouw waren terwijl ze nog niet getrouwd waren. En dat hij God op het hart trapte toen hij met zijn vrienden in de kroeg zat. En dat hij God op het hart trapte toen hij op dansles ging. Weet u wat die jongen zei? Ik zie er geen kwaad in. Weet u wat die jongen zei? Dat moet toch allemaal kunnen? Ja, mijn vader die is er tegen en mijn vader die zei altijd, jongen, daar horen we niet. En mijn vader die zei, jongen, op de Sabbat moet je in de synagoge zitten. Maar toen die jongen achter de varkens tot zichzelf gekomen was. En toen dat wondere werk van de Heilige Geest in zijn hart kracht kreeg. Toen zag hij, ik heb gezondigd tegen God. Daar had hij al die tijd niet aan gedacht. En hij meende dat dat er allemaal niet mee te maken had. En misschien had hij al die tijd gezegd, zoals jonge mensen dat vandaag ook nog wel eens een keer zeggen. Dom, maar je moet niet denken dat ik niet geloof hoor. En zoals er onder ons ook zijn, die zeggen, ja maar dominee, ik zit niet voor niks een keertje per zondag in de kerk. Al die andere dingen, dat moet u dan maar voor lief nemen. Maar toen hij achter de varkens tot zichzelf kwam. Hij had met God geen rekening gehouden. En zo kwam die droefheid naar God over de zonde. Begrijpt u het, gemeente? Dan ga je in de wet God zelf ontmoeten. En dan zie je dat die wet de uitdrukking is van het heilige wezen van God. En dat overtreding van die wet maar niet hetzelfde is als dat je door een bordje heen loopt waar staat verboden toegang. En wanneer je eenrichtingsverkeerborden in de wind slaat en je gaat er toch doorheen. Of je fiets zonder je achterlichtje van je fiets dat 's avonds brandt. Maar dat zonde is tegen de hoogste majesteit van God. Die God die op de Sinaï. Zijn wet gegeven heeft. En daar zijn heiligheid zo openbaarde dat het volk beefde en tegen Mozes zei. Mozes, als u nou naar God luistert, vertel het ons maar, dan hoeven wij dat tenminste niet te doen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Gemeente, dat is nou zondekennis. En dat is nou waardoor een mens gaat verstaan dat hij God vertoornd heeft. En dat maakt me nou verslagen en bedroefd. Die God die zijn wet heeft gehandhaafd, niet alleen op de Sinaï. En die zijn volk heeft verzorgd met mannen in de woestijn. Maar die ook op Golgotha die wet heeft gehandhaafd. Toen hij aan Christus zijn toorn over de zonde bezocht. Eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Omdat zijn toorn zo groot was. Nou, dan vraag ik vanavond, gemeente, weet u daarvan? Van dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. Van dat ontdekken van de zonde waar je ze eerst niet zag, omdat je in jeugdige dwaasheid je eigen gang ging. Omdat je in zondige begeerlijkheid verblind was. Dat je jezelf hebt leren kennen en ging zeggen tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dat is werk van de Heilige Geest, gemeente, van de Geest die zonde leert zien als zonde tegen God. Van de Geest die zondig leert zien. Voor een bekeerd mens is niet het laatste, ik zie het zo en ik vind het zo en ik denk er zo over. Maar hoe ziet God het? Een bekeerd mens zegt niet, ja dat was mijn oude moeder en dat was een vroom mens zo, maar die was een beetje ouderwets en die zag de dingen nog een beetje ouderwets. En die zei, mijn kind, dat kan toch niet en mijn kind, dat doen we toch niet. Maar nou zie ik, ze heeft het tegen me gezegd omdat ze geleerd heeft rekening te houden met God. Omdat ze geleerd heeft te vragen, wat vindt God ervan? Vindt God het wel goed? Dat leert de Heilige Geest nou door middel van de prediking, gemeente. Wanneer hij ons daar in de spiegel van de wet voorhoudt, zoals Nathan dat bij David doet. Wanneer hij ons de liefde van Christus in het evangelie laat zien, zoals dat bij Petrus gebeurt. Als de Heere Jezus in de hof van Caiaphas Petrus aankijkt met die blik die zegt, Simon, heb ik dat nou aan je verdiend? Simon, deed je dat nou omdat je denkt dat ik er blij mee ben? Doe je dat uit liefde tot mij? Weet je wel wat jouw zonde mij gekost heeft? En dan breekt er wat, gemeente. Dan breekt er wat. Dan zit een mens niet langer lekker in zijn vel. Dan gaat een mens buigen. Dan gaat een mens de droefheid naar God over de zonde kennen. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Je wordt er ongelukkig van. Je wordt er, en daarmee vat ik nou dat slot van het antwoord, mee samen een mens die de zonde gaat haten. Omdat hij die God een mismaakt. Omdat de Heere Jezus ervoor aan het kruis heeft gehangen. En omdat het mijn eigen rust en vrede rooft. En ik ga ervoor vluchten. En zou u dat nou allemaal persoonlijk voor uzelf eens concreet willen maken? Waarvoor u en jij en ik dan moeten vluchten? Voor die zonde waardoor we de Heere verdriet doen. Dan moet er één vluchten van de fles. En er moeten andere vruchten uit de kring van de familie. Dan moet de een misschien zijn boot verkopen en de ander misschien zijn televisie wel de deur uit doen. Dan kan de een niet meer naar dansles. En dan moet de ander zeggen, ik moet zien dat ik zo ver mogelijk uit de buurt van die gokkasten blijf. Maar ik vul het nou niet verder meer voor u persoonlijk in. Dat moet de Heere doen. Door zijn geest. Dan zult u het vragen. Verblicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis doen vlieden. Alle kwade paan. En ijverig in uw wegen gaan. Amen. staat vanavond de spiegel van uw heilige wet. Voor ons zijn neergezet, opdat we door uw geest geleid daarin zullen kijken. En laten vanavond de ogen van de Heere Jezus ons mogen aanzien. Om die vraag te stellen. Heb ik dat aan jou verdiend? Denk je dat ik daar blij mee ben? En wil ons zo bekeren, Heere. En ons zo doen vluchten van de kwade paden. Naar u. En naar uw Christus. Opdat dat leven van de bekering zichtbaar wordt. Zegen ons nu verder. Ook in de vergadering van aanstond. En in de week die we ingaan, bewaar ons te land, ter zee en in de lucht. En houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Psalm 86, vers 6 is onze slotzang. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.